Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hallo, dit is de wekelijkse podcast van De Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. Fred de Vries woont al 17 jaar in Zuid-Afrika. Hij is een genuanceerd mens. Hij schrijft voor De Groene Amsterdammer en ook voor Elsevier, een links- en een rechtsweekblad. Om Zuid-Afrika beter te snappen, trok hij vorig jaar ruim 3 maanden rond in Zuid-Amerika om daar de rassenscheiding te onderzoeken via de muziek. En deze week schrijft hij in De Groene over de oorsprong van de witte suprematie, de gedachte dat de witte man een beter mens is. En hij komt uit bij onze geschiedenis, de slavernij, die de VOC groot heeft gemaakt. Moeten we weer sorry zeggen? Fred de Vries is vandaag te gast in de podcast. Dag Fred.
Hallo, mag ik iets corrigeren?
Jazeker.
Ik trok niet rond in Zuid-Amerika, maar in de zuidelijke staten van de Verenigde Staten.
Ja, natuurlijk. Je hebt helemaal gelijk. Ja.
De Deep South, ja. Het diepe zuiden.
Ja. Ja. Het was wel vorig jaar of was het nog een jaar daarvoor?
Nee, die reizen waren in 2016. Okay. En het boek, Lief ja. Lied voor de Witte Man, dat ja. verscheen vorig jaar, ja. eind vorig jaar.
Oh ja, daar zo kom ik erop. Oké. Okay. En klopt ja. het wel wat ik zei, dat die reis in het diepe zuiden van de Verenigde Staten jou hielp om Zuid-Afrika beter te begrijpen, of rassenscheiding beter te begrijpen?
Ja, heel erg, ja. Want bedoel, Zuid-Afrika is natuurlijk het proto-voorbeeld van rassenscheiding, tijdens apartheid met name.
Ja.
En ik had me nooit zo gerealiseerd hoe erg dat in Amerika ook geweest was. Ik bedoel, je weet wel wat van die geschiedenis, maar ook dat hoe die steden eruit zien,
ja.
dat precies hetzelfde is eigenlijk als hier, met zwarte wijken aan de verkeerde kant van de spoorlijn. Ja. En ik had er vaak het idee dat ik daar rondreed. En dan dacht ik, is dit nou Amerika of Zuid-Afrika? Weet je wel, dat je ja. denkt, is het Pretoria of ja. Tuscaloosa? Ja. Oh ja, ja, ja. Tuscaloosa.
Ja. Ja, ik heb ook wel eens een volkomen zwarte wijk in New Orleans, geloof ik, rondgelopen. En dan denk je bijna alsof je op een filmset zit.
Ja.
Ik bedoel, je denkt, je kunt je niet voorstellen dat het echt is. Dan ben je de enige blanke die daar loopt.
Ja.
Dat ja. bedoel je. Ja, alleen in Zuid-Afrika liggen de zwarte wijken wel wat verder weg, geloof ik.
Ja, maar hier in Kaapstad heb je de gekleurde wijken.
Ja.
Die liggen dicht tegen de stad aan. Die waren een soort buffer tussen wit en zwart.
Ja, ja.
Dus je hebt het centrum, dat is wit. En de mooie groene suburbs zijn allemaal wit.
Ja.
En dan krijg je daaromheen een ring van kleurlingen. Zo is dat, werd genoemd.
Ja.
Bruine mensen, ja. wijken. En daar buiten liggen dan weer de zwarte wijken. Die liggen het verst van het mooie af.
Ja. Daar gaan we het zo nog over hebben. Ik wil eerst even iets over jou te weten komen. Jij bent, hoe oud ben je?
Ik ben 61 middels.
En je 17 jaar in Zuid-Afrika, maar je zit al veel langer in Afrika, hè? In andere landen ook.
Ja, ik heb 5 jaar in Kenia en Oeganda gewoond.
Ja.
En toen 3 jaar in Zuid-Afrika, tussen 92 en 95. Toen heb ik de verkiezingen ook meegemaakt, waar Mandela als president werd gekozen.
De eerste verkiezingen, ja.
Ja, de eerste democratische verkiezingen.
Ja.
En wat ze hadden natuurlijk daarvoor ook al verkiezingen, waar witte presidenten werden gekozen.
Ja.
En toen nog 3 jaar in Eritrea.
Oké.
Okay. Dus.
En waarom ben je naar Afrika gegaan?
De eerste keer.
Ja, als Rotterdammer, want daar kom je vandaan, geloof
ik. Ja, als Rotterdammer in Afrika.
Ja.
Nou ja, schepen. Nee, mijn toenmalige vrouw, die werkte toen voor, het heet geloof ik, Nederlandse Vrijwilligersstichting.
Ja. Stichting Nederlandse Vrijwilligers,
SNV. Stichting Nederlandse Vrijwilligers. Daar werkte zij voor. En zij kreeg een baan in Kenia. Dus, en ik was net afgestudeerd, dus. Dus, 85 of zo, denk ik. Dus toen ben ik meegegaan. En toen van Kenia zijn we naar Oeganda gegaan. Dus dat was in totaal 5 jaar. En ja. toen heb ik het Afrika-virus waarschijnlijk opgedaan.
En het begon dus al, zoals vaak, via de liefde.
Ja. En dat waren natuurlijk ook zware tijden, midden jaren 80, crisis.
Ja.
En helemaal geen uitzicht op werk. Ja. En zij had, dat was geen goed betaalde baan, maar het was wel een redelijk betaalde baan. En het was een avontuur, dus ja, dat kostte weinig tijd om te beslissen om mee te gaan.
Ja. En jij was al journalist, of heb je je daar ontwikkeld tot journalist? Toen je daar
nee, daar ben ik toen een beetje als freelancer begonnen.
Ja.
Ik had eigenlijk nog nooit echt iets geschreven als journalist.
Ja.
En toen ik terugkwam in 1990 heb ik de postdoctorale opleiding journalistiek in Rotterdam gedaan.
Aha.
Aan de Erasmus Universiteit.
Ja. Oké, en nu, dat interageerde mij ook, schrijf je voor, dat zijn er niet veel volgens mij, die en voor De Groene en voor Elsevier schrijven. Hoe doe je dat?
Ja, ik zeg altijd tegen vrienden, ik schrijf mijn linkse stukjes voor Elsevier en mijn rechtse stukjes voor De Groene. Maar, als freelancer heb je natuurlijk, is geen vetpot. En ik heb vroeger, toen ik de eerste keer in Zuid-Afrika zat, ook voor Elsevier gewerkt.
Mm-hmm.
En toen ik hier was, ik had Xandra benaderd. Xandra Schutte, de hoofdredactrice van De Groene.
Ja.
Die werkte toen nog voor Vrij Nederland.
Ja.
En toen heb ik 2 stuk of zo voor Vrij Nederland geschreven. En toen ging zij naar De Groene en toen heb ik er een mailtje gestuurd van, ik wil graag voor je blijven werken als je nu naar De Groene gaat. Ja. Zou ik het leuk vinden om ook voor hun te schrijven. En toen zei ze, ja, dat is heel leuk, maar we betalen heel slecht. En ik zei van, dat moet dan maar. Ja. Hè? Want je kan grote stukken schrijven en het is een beetje een blad van vrij buitens. Dus, ik moest wel rondkomen. En toen ging de verslaggever van Elsevier hier weg uit Johannesburg.
En die betalen beter.
En kwam die plek vrij en die betalen veel beter, ja. Maar inmiddels heeft De Groene het zodanig bijgesteld dat het elkaar niet zo veel meer maakt, hoor.
Kijk.
Dus toen was even de vraag, hoe zit dat? Sandra zei, voor mij is het geen probleem. Als je als je de stukken die voor ons bruikbaar zijn, maar eerst bij ons aanbiedt.
Ja.
En Elsevier zei van een beetje hetzelfde. En zij en de hoofdredacteur van Elsevier kennen elkaar goed en zo. Dus dat ging eigenlijk allemaal vlekkeloos. En dat heeft elkaar ook nooit echt gebeten.
Ja.
Ik schrijf nu ook voor de Nieuwe Revue. Dus ik schrijf voor alle drie de overgebleven weekbladen.
Nou, je bent een echte freelancer. Je moet je hoofd boven water houden.
Ja.
Oké, we gaan naar Zuid-Afrika. We gaan naar Kaapstad. Naar District 6. Ik laat je eerst een fragment horen. District 6, moet ik wel even vertellen, was een hele mooie wijk in Kaapstad. En die is in 1969 afgebroken, omdat de rassen van elkaar gescheiden moesten worden.
In Cape Town itself is a sprawling vacant expanse known as District 6. What happened here is commemorated in the District 6 Museum.
District 6 was almost the biggest area in District 6. Almost 70,000 people were removed from the area because of apartheid. Now, I think one of the reasons was also because the area was very cosmopolitan. Many whites lived here. We had a lot of Jews in District 6. We had blacks, Indians, Hindus, Portuguese, Chinese, Japanese, you name it, all kinds of people. And we were like one big happy family. I think that was a problem. The apartheid government, they didn't like that because we proved to them it can work. So in 1966, they declared District 6 a whites-only area. And then in 1970, they started bulldozing every single house and building. The day they bulldozed my home, I was actually watching them. I was standing right on the opposite side when they bulldozed my home.
En dit heb ik geplukt van een documentaire die op YouTube stond. Weet je eigenlijk waar dit uitkomt, Fred? Of ken je dit fragment niet?
Nee, ik ken het niet. Nee. Okay. Het klinkt Amerikaans.
Maar deze meneer stond dus tegenover zijn huis terwijl ze het aan het bulldozeren waren. En er is nog zo'n wijk, Harfield, in Zuid-Afrika. Die is dan niet helemaal tegen de vlakte gegaan, maar daar moesten geloof ik alle zwarten wel, ook in de jaren 60, uit verdwijnen. Het was
allemaal... Nou, ook kleur, de kleur, er was een kleurlingenwijk.
Oké.
Okay. Er zijn er heel veel. Hè. Ik bedoel, ik noem Harfield en District 6 in mijn verhaal voor de Groene. Maar ik geloof dat er wel 12 zijn of zo.
Oh.
Wijken waar iedereen... Ja. Ja, in totaal. En ook niet alleen in Kaapstad hoor. Ook in Johannesburg en in Port Elizabeth.
Ja.
Ik geloof dat er in totaal 3,5 miljoen mensen zo verplaatst zijn.
Ja. Ja,
dus het is een enorme ontruiming geweest. Ja.
Want wat die meneer ook vertelt in dit fragment, District 6 was gewoon een gemengde buurt. En het ging goed met alles erop en aan. En dat kon natuurlijk niet in de theorie van de apartheid.
Ja, nou, de officiële reden was dat het een gezondheidsgevaar opleverde. En het was denk ik ook wel vrij smerig. Bedoeld. Het wordt een beetje vergeleken soms met Londen's East End, zoals het vroeger was. En bepaalde delen van Parijs, toen het nog een vuile stad was.
Ook District 6 was smerig, ja. Oké. Okay.
Ja, het was, ik bedoel, als je die foto's ook ziet van vroeger, dan kan je je voorstellen dat niet... En er was ook een keer een bubonic plague, geloof ik, uitgebroken. Het was geen mooie, lommerrijke wijk of zo. Het was een mix van alles. En het was working class.
Mm-hmm.
En het was natuurlijk jaren 50. Ik bedoel, dingen werkten toen nog niet zo goed. En die apartheidsautoriteit had ook niet zoveel zin om daar geld in te investeren. Dus als je het een beetje op zijn beloop laat, dan wordt het een self-fulfilling prophecy. Dan wordt het wel smerig op den duur. En er waren ook. Het wordt wel vaak heel romantisch afgeschilderd hoor.
Okay.
Van iedereen leefde daar vreedzaam samen. Zo. Er waren ook gangs en er was misdaad. Ja. En er werd stevig gedronken. En het was een vrij wilde wijk, denk ik.
Ja. Maar als je dat hebt over gezondheidsredenen. Ik heb ooit één dag rondgelopen in de echte zwarte wijk van Kaapstad. Ik ben de naam kwijt. Je bent daar vast ook veel vaker geweest. Daar gaat het toch ook niet hygiënisch aan toe?
Nee, helemaal niet. Nee, dat is natuurlijk.
Erger dan daar kan het nooit geweest zijn.
Nee, open riolen en zo. Ja, natuurlijk.
Ja. Dus het loste niet echt een gezondheidsprobleem op, zal ik maar zeggen.
Ja, maar dat zijn zwarte wijken. De gekleurde bevolking, daar werden flats voor gebouwd.
Mm-hmm.
Op wat nu de Kaapse vlakte heet.
Ja.
En hele kleine huisjes. Ik bedoel, die zwarte townships, die zijn vaak echt krottenwijken met golfplaten, hutjes van karton en van hout en zo. Ja.
Ja.
Maar die gekleurde wijken, die liggen dan, weet ik veel, 16 kilometer buiten de stad of zo.
Mm-hmm.
En daar werden ze dan met hele hebben en houden heen. En dat ziet er een beetje uit als van die soort Oost-Duitse wijk, weet je wel.
Ja.
Heel, heel triest ook. En zo 3-4 verdiepingen hoog van die flatjes. En een soort vervuild speelplaatsje ernaast. En een omheining met prikkeldraad. Het zijn een soort ghetto's ook.
Ja.
Dus als je eerst in die stad woonde... Dus, bedoel, dat District 6, dat ligt vlak naast het stadscentrum.
Ja.
En dan hoeft hij ook niet ver voor je werk. En dat was van alles, scholen en zo. En daarna word je uit elkaar gerukt. En jouw buren die komen in Lavender Hill terecht. En jij komt in Hanover Park. En je overburen komen in Manorwork.
Ja.
Dus die hele sociale cohesie is dan ook meteen verdwenen.
Ja. En dat moest allemaal voor de apartheid.
Ja.
Ja.
Want het idee was dat het witte ras niet verontreinigd mocht.
Nee. En nu
zouden wel eens een verkeerde idee kunnen komen.
En nu komen we op de essentie, denk ik, van jouw verhaal. Dus het gaat over het idee van de superieure witte man, die niet bevlekt mag worden door de zwarte. En waar liggen die wortels voor die apartheid? Waar komt dat superieure denken vandaan? En dan kom jij uit...
Ik heb het aantal mensen gevraagd. Ik bedoel, ik ben natuurlijk geen historicus.
Nee.
Maar waar ik in Amerika ook op stuitte... is dat de grondslag ervoor werd gelegd door de slavernij. Want bedoel, die slavernij, dat was zeg maar 17e en 18e eeuw en een stukje 19e eeuw nog.
Ja.
En die slavenhandelaren, die kwamen uit godvrezende christelijke naties. En je moest dus op een of andere manier verkopen hoe dat te rijmen was met het christendom.
Ja.
hoe je daar grote massa's mensen, bedoeld, waren hier, ik geloof 60.000 of zo, die ze naar Zuid-Afrika hebben gebracht. En bedoel, naar Amerika zijn het, ik weet niet meer, een paar miljoen. Mm. Maar hoe verkoop je dat voor jezelf? En dus er werden allerlei dingen verzonnen van die mensen, die zwarte mensen, of verkleurde mensen, wat het ook mochten zijn, die zijn gewoon van een lager niveau dan wij. En dat had dus, het slavernij had het voordeel dat ze daar de beschaving werden gebracht.
Mm-hmm.
En dat ze eigenlijk op een lager niveau stonden, dus dat ze konden worden gebruikt als slaven, omdat het geen volle mensen waren.
Nee, ze staan dichter bij de dieren misschien wel dan bij de
dichter
mensen.
Dichter bij de dieren, ja.
Zoals je apen,
ja,
hier...
een soort tussenvorm.
Ja, je kunt apen ook gewoon in een dierentuin zetten. Dat vinden wij ook niet schandalig. Met apen mag dat. Zo kun je die zwarte mensen ook gewoon op een boot zetten en ergens naar een beschaafd land brengen en ze daar laten werken. En dan doe je eigenlijk nog goed werk ook.
Dan doe je goed, dan brengen ze de beschaving bij. En dat is goed voor hun en voor jezelf en voor iedereen dus.
Ja,
en dat hoorde ik nu ik in Amerika was, dat verhaal.
Ja.
Dat hoor je dus nog steeds. Hè? Dat is geen niet achterhaald nog in sommige kringen.
Je bedoelt, die ideologie leeft nog?
Ja, dat ze daar naar het licht werden gebracht. Uit duister Afrika, waar ze nog in rond vuren dansen en zo en trommelen, werden ze naar de beschaving gebracht.
Ja. En dat is een
En ze moesten zich wat langzamer ontwikkelen, want ze waren natuurlijk nog niet rijp voor alles wat wij allemaal wel en niet konden doen.
Ja. Het is een diep racistisch verhaal.
Ja. Ja, en de Bijbel werd er ook vaak bij gehaald. Het Oude Testament was een passage over, ik weet niet hoe je het uitspreekt, Kaam of Kanaan? Of...
Gaam, ja, ik weet ook niet.
Gaam, ja. Die had zijn vader belachelijk gemaakt en er werd een vloek over hem uitgesproken. En die Kaan, die was vrij donker en die moest toen boeten voor die faux pas. En zijn nageslacht werd ook veroordeeld tot een bestaan van houthakken en waterdrager, geloof ik. Dus die kreeg een soort slavenfunctie opgelegd.
Ja.
En zijn nageslacht was natuurlijk ook wat donkerder, want hij was wat donkerder. Dus in de Bijbel, of door de Bijbel interpreteerd, dus wordt dat dan uitgelegd als dat God het zo wilde. Dat zwarte mensen dat soort werk moeten doen.
Ja, ja. Dan zit je helemaal goed, hè? Als God het ook wil.
Ja, The Bible Defense of Slavery heet een boek wat daarover gaat.
Ik herinner me ook wel eens gelezen te hebben over een proces in de 16e eeuw. Waarbij twee partijen tegenover elkaar stonden en de rechter moest beslissen over het feit, zijn indianen, het ging dan nog niet over zwarte mensen, maar over indianen, zijn dat nou mensen of zijn dat dieren? Hetzelfde thema eigenlijk, waarbij gewoon de ene partij argumenteerde, net als bij de zwarte mensen, die staan veel dichter bij de natuur. Nou, ze hebben ook geen christelijke god, dat maakt ze natuurlijk ook al minder waard. Dat is... Snap ik, dat is een rechtvaardiging die die slavendrijvers ook wel nodig hadden, waardoor ze zichzelf niet constant hele slechte mensen hoefden te voelen. Integendeel, ze deden goed werk. Maar kun je dat zeggen, die historici met wie jij gesproken hebt, trekken die de rechte lijn van die slavernij naar de apartheid?
Ja, die gaan. Die slavernij werd in 1834 stopgezet door de Engelsen. Nederland was toen al een jaar of 30 weg uit als bestuurders van Zuid-Afrika. Mm-hmm. Het waren natuurlijk de Nederlanders die slaven hierheen haalden.
Ja.
Voornamelijk de VOC.
Ja.
En dus die Engelsen, er kwam toen een korte periode. Een soort, in Amerika had je Reconstruction na het einde van de slavernij.
Mm-hmm.
Dat was daar 1865 of zo, na de burgeroorlog.
Ja.
En die Reconstruction was bedoeld om zwart gelijke rechten te geven. En zwarte mensen kregen dan banen gewoon die witte mensen ook deden. Dus het idee was dat iedereen op een gegeven moment een beetje op gelijke voet zou staan.
Ja.
En hier in Zuid-Afrika heb je dat ook een tijdje gehad. De Engelsen die hadden dan, dat was een soort liberale gedachte. Van ze krijgen stemrecht en ze mogen werk doen wat ze willen, et cetera.
Het werden weer mensen.
Het werden weer mensen. Heel veel slaven hier kwamen natuurlijk uit Azië, uit wat nu Indonesië is.
Mm-hmm.
Dus twee derde of zo, ik ben die getallen even kwijt. Maar een groot deel kwam, dus het zijn Aziatische mensen, ja, van Aziatische oorsprong. Ja. Maar ook, er waren ook Angolezen en Afrikanen en zo. Ja.
Geen witte mensen in elk geval, daar gaat het, dat is essentieel.
Nee, ja, nee. Dat deden die Amerikanen wel met de Ieren. Die hadden een soort lagere status dan de anderen.
En werden die ook als slaaf gebruikt?
Nou, een soort lijfeigenen.
Ah, okay.
Maar niet permanent, jaren 5 of zo moesten ze dat soort werk doen. En dan,
Maar het gaat maar om het verband
dus,
tussen...
Nu had je dus ook zo'n periode, kort na het afschaffen van de slavernij, waarin de liberale Engelsen dachten van ze moeten gelijk rechten krijgen en ze mogen stemmen, et cetera. Maar toen werden er goud en diamanten gevonden in het noorden en in het westen van het land. Mm-hmm. En dat goud lag heel diep, dus je had heel veel mankracht nodig en zo. Dus toen werd er bedacht van dat het misschien toch niet zo'n heel goed idee was om die mensen allemaal gelijke rechten en stemrecht te geven. Dus toen werd dat allemaal snel teruggedraaid. Want er waren enorme aantallen mensen nodig om in die mijnen te gaan werken.
Ja, dat is eigenlijk wonderlijk dat weer teruggedraaid kon worden. Dat
ja.
Okay.
Ja, door een lot van de historie.
Ja, maar ook dat ze het moreel weer voor elkaar kregen om zich, degene die dat terugdraaide, de witte man, om zich geen misdadiger te voelen.
Ja, goed, een beetje opportunisme, hè? Ja. Is niemand vreemd.
Nee, katholieke dus dat,
zo werd het beredeneerd.
Ja.
En het idee was ook dat toch wat mensen waren die een beetje simpel waren. Zwarte.
Ja.
En dus het kostte, ze moesten niet al te veel onderwijs krijgen en onderwijs in hun eigen ruimte. En ze moesten zich niet al te zeer kunnen ontwikkelen, want daar waren ze nog niet rijp voor. Ja. Dat was een beetje de gedachtegang. En die is eigenlijk tot het einde van apartheid aangehouden.
Ja, ja. Kun je zeggen, of zonder die slavernij was er geen apartheid geweest?
Dat weet ik niet. In Amerika had je ook apartheid. Die Jim Crow laws die daar kwamen. Die rechtstreeks uitvloeisel van de slavernij. Ik bedoel, zonder het apartheidsdenken. Je kan je afvragen, als er geen slavernij was geweest, had het denken in zwart en wit dan ook zo sterk geweest? En daar verschillen de historici over. Sommigen zeggen van dat je in eerste instantie dat er helemaal niet in termen van zwart en wit werd gedacht in de wereld. Weet je wel, je had lichte mensen, wat donkerdere mensen, nog donkerdere mensen. Maar daar was geen waardeoordeel aan verbonden. Het was niet zo dat wit per se beter was dan zwart. Mm-hmm. Die oude ontdekkingsreizigers en zo. En, bedoel, dat speelde niet. Dat is pas echt gaan spelen door de slavernij. Is één van de theorieën. Hm. Dus dan, bedoel, als je daarvan uitgaat, dan kan je zeggen, bedoel, er zat natuurlijk een ideologie achter slavernij die eeuwenlang is voort blijven duren.
Tot op de dag van vandaag misschien.
Tot
nog
op de dag van vandaag waarschijnlijk, ja. Bedoel, zeker hier wordt het toch nog steeds, en in Amerika ook, merkte ik, dat zwarte anders zijn en dommer.
Ja.
Dan witte.
Ja,
dat
is
nu weer heel, te denken.
Het is nu weer heel actueel, hè, met de Black Lives Matter-beweging. Het viel mij op, of het kan ook aan mij liggen, maar volgens mij zeg jij dat ook ergens, dat dit stukje van de VOC in Zuid-Afrika, met die slaven daar, dat niet zo bekend is.
Nee, dat wist ik zelf niet zo. Maar daar wezen mensen mij keer op keer op, dat toch een beetje onder het tapijt geveegd is. En zelfs binnen in Zuid-Afrika is er relatief weinig aandacht voor de VOC en de slavernij.
Ja, het past niet zo in het ANC.
Jan van Riebeek wordt altijd wel genoemd als de grondlegger van de apartheid.
Ja.
Maar het hele idee van die...
Staat er nog een standbeeld van Jan van Riebeek? Of,
Ja, ik geloof dat dat er nog in Kaapstad wel ergens staat, ja.
Oké, okay. Ja.
Maar wat was ik aan het zeggen? Die slavernij die krijgt relatief weinig aandacht.
Ja.
Binnen het ANC vooral.
Past ook niet binnen het ANC-verhaal, van de bevrijding.
Past niet binnen het ANC-verhaal, nee.
Nee. Nou,
want dat gaat over apartheid rechtstreeks. En de zwarte bevolking hier, die heeft geen hinder gehad van de slavernij. Ik bedoel, dat waren geen tot slaaf gemaakte. Dat waren gewoon stammen die hier leefden. En die werden door de kolonisatoren overgenomen. Maar de slaven, dat is de afstammeling van de slaven, is vooral de bruine bevolking.
Ja.
En dat is een heel klein deel van de bevolking, 10% of zo.
Dat is toch
en dat zijn ook niet per se allemaal slavenafstammelingen. De kleurlingen was een soort amalgaam van mensen die van slaven afstammen. En van de oorspronkelijke Zuid-Afrikanen, de Khoi en de San. En van mensen met gemixt bloed. Dus als jij een witte plantagehouder of een wijnboer had die een kind had verwekt bij de meid, zoals ze zeggen.
Ja.
Dan werd dat kind daarvan werd kleurling.
Ja, ja. Ja, het is een vreselijk ingewikkeld verhaal wat ze met de apartheid heel. Nu gaat het erom, tot slot, hoe moeten wij als Nederland hiermee omgaan? Jij vertelt het nu, het is natuurlijk niet helemaal onbekend, maar het is niet erg vaak verteld. Ik weet, we hebben in Nederland de Ketikoti feestdag, Surinaamse feestdag, herdenkingsdag van de afschaffing van de slavernij. En ik wil een stukje laten horen wat Abu Talib, burgemeester van jouw stad, van Rotterdam, vorig jaar tijdens die Ketikoti-herdenking zei.
Ik heb inderdaad vorig jaar de regering opgeroepen excuses te maken voor dat verleden. Daar kwam een reactie namens het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken. Ik vond die reactie teleurstellend. Ik zeg het nog een keer, ik vind die reactie nog steeds teleurstellend. En waarom? Wel, omdat alleen grote naties en grote namen sorry zeggen. Ik zeg het nog een keer tegen de regering. Durf groot te zijn. En durf sterk te zijn. En zeg sorry. De angst voor het feit dat nazaten van die vreselijke geschiedenis een sorry zouden vertalen in een financiële claim is mij daar niks van gebleken. Veel van de gesprekken die ik afgelopen jaar wederom gevoerd heb, is daar niets van gebleken. Het zou mooi zijn om die bladzijde om te slaan door groot te zijn met z'n allen en sterk te zijn en sorry te zeggen. En het zou mooi zijn om de geschiedenis beeldend te maken in een goed museum, in mijn beeld, zoals het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Dat zou een fantastisch gebaar zijn ter afsluiting van die vreselijke geschiedenis.
En dan komt nu mijn, wat mij betreft, laatste vraag voor deze podcast, Fred. Moeten we sorry zeggen in Nederland voor wat de VOC? Je moet erom lachen.
Nou ja, het is inmiddels al zo'n, aan de ene kant heel beladen en aan de andere kant ook. Het houdt niet zo heel veel in. Toch, als iemand sorry zegt en dan slaan we de bladzijde om. Ik weet niet of dat een oplossing is. Ik bedoel, het is wel mooi als Nederland erkent dat onze verre voorvaderen daar misdaden hebben begaan tegen de menselijkheid. En dat die in slaven hebben gehandeld en zo. En dat we dat erkennen. Mm-hmm. Ik denk dat het ook wel belangrijk is dat we dat allemaal weten als Nederlanders. Wat er gebeurd is. Dat sorry zeggen. Ja, heeft het ooit ergens veel uitgehaald? Ik weet het niet.
Nee.
Ik bedoel, Willy Brandt die heeft sorry gezegd voor de nazi-misdaden. En dat kreeg wel veel, maar dat was natuurlijk nog heel vers in ieders geheugen. Dat was 1970 of zo. Dat was, wat was het, 25 jaar na het einde van de oorlog.
Ja.
En we hebben het hier over een paar eeuwen. Ik denk dat het belangrijker is dat op een of andere manier mensen zouden kunnen worden geholpen die het slachtoffer geweest zijn van die slavernij en van die uitzettingen uit hun huizen en zo.
Kan dat nog?
Maar of nee, ja. Ik bedoel, het is sowieso heel moeilijk te achterhalen wie allemaal afstammen van slaven tot slaafgemaakten. Soms kan je het nog aan de achternaam zien. Weet je, als iemand Malgas heet. Dan komt dat van Madagaskar. En dat betekent dat het een slaaf uit Madagaskar was.
Maar je bedoelt,
ik vroeg het die mensen ook. En die zei ook van, bedoel, Nederland moet erkennen dat dat gebeurd is. En het moet vermeld worden. En ik geloof dat er een slaven tentoonstelling zou komen in het Rijksmuseum. dit jaar?
Ja, dat was sprake van. Ik weet, ben het even kwijt.
Maar die is nou geloof ik weer afgelast of uitgesteld.
Ja.
Ja. Sorry zeggen is wel een teken dat je in ieder geval realiseert dat er iets gebeurd is wat niet in de haak was.
Ja. Ja.
En dat we dat erkennen en dan misschien op de een of andere manier ooit eens iets aan kunnen doen, dat weet ik niet.
Ja. Ja. Goed, Fred, ik laat jou weer achter in dat complexe Zuid-Afrika, waar we een heel klein beetje nu over gehoord hebben. Dankjewel voor dit gesprek.
Ja, geen dank. Graag gedaan.
Lees deze week het verhaal van Fred de Vries in het dubbeldikke zomernummer van De Groene. Verder ook een achtergrondreportage van Kisa Magendane over de staat van de Afrikaanse diaspora. Dat is een echte virtuele staat, erkend door de Afrikaanse Unie met een regering, een parlement en verkiezingen waar Afrikanen zich wereldwijd bij aansluiten. En dan hebben de Groene recensenten voor u de beste reisboeken op een rijtje gezet. Van James Salter en Nescio tot Virginia Woolf en Edward St. Auburn. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Dan kunt u hoe u 3 maanden De Groene kunt krijgen voor €30. U kunt reageren op deze podcast. Stuur dan een mail naar podcast@groene.nl. U kunt ons ook sterren geven in de podcast-app. Daar houden we erg van. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Mariska van Schijndel en Kees van der Bos. En de muziek is zoals altijd A Tune for N van Paul van Kemenade.